Wat leuk dat je luistert naar de Voorimation Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Martin Kornstra. Ons leven kan soms voelen als een eindeloze zoektocht naar wie we zijn. Maar wie zegt God dat je bent? En hoe wil de Heilige Geest jou hierbij helpen? Deze les is gegeven bij de groeiconferentie Nieuwe Wijn Pure Olie. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Identiteit in Christus door het werk van de Heilige Geest. Ik vind het heerlijk om door te bouwen, Robbie, op wat jij gebracht hebt. Echt, we hebben het er net in de pauze nog over gehad. Maar wat een prachtig, gezond bouwwerk over het denken hoe God is. En daar mag ik op doorbouwen. Want het is de Geest van God komt om de liefde van de Vader te uiten, storten, Romeinen 5 vers 5, in ons binnenste. En hij komt ook om de identiteit in Christus zo sterk te maken dat dat onze dagelijkse realiteit is. Wie wil dat? Ja, toch? Hoe begint onze Bijbel? Die begint niet met er was eens. Of in een land ooit hier ver weg vandaan. Waar begint de Bijbel? In het begin. Want God begon. En als God begint, dan wil hij duidelijk zeggen wat hij gaat doen. Ik heb dit wel vaker verteld, maar op de Bijbelschool kregen wij ook Grieks en Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is in Grieks geschreven, het Oude in Hebreeuws. En dan hadden we een leraar die gewoon uit zijn Hebreeuwse Bijbel puur in Nederlands voorlas. Hij zegt, hier staat dat, hier staat dat. Ik dacht, je kunt het niet eens vertalen, maar je kunt het gewoon al lezend vertalen. En hij schreef, het eerste woord in de Bijbel is bereshit. En be betekent in en reshit is start of begin. In, begin, staat er. God is begonnen. Het is Gods verhaal. En wat God altijd doet, als hij een begin maakt, is hoop geven hoe het gaat eindigen. Ja, dat doet hij altijd. God wil altijd. Waarom ontvangen wij profetieën? Soms profetieën over de toekomst. Waarom doet God dat? Om ons hoop te geven. Dit is wat het gaat worden. Ik zal er zijn. Ik zal je er doorheen leiden. Al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees. Je komt bij de grazige weide. God geeft hoop. En dat doet hij individueel. Maar dat doet hij in de Bijbel ook voor de hele mensheid. Hij geeft eerst hoop. En dan is Genesis 1 het verhaal over die eerste dag, die tweede dag, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde. En als je Remission al wat langer kent, weet je dat Genesis 1 vers 26 de start was van de ontdekkingstocht van het Koninkrijk. God zal ons mensen maken die op ons lijken, naar ons evenbeeld, opdat ze zullen heersen. Alsof God zegt, ik begin en ik zet alles neer en mens, nu zet ik jou neer, jij mag verantwoordelijkheid nemen. Namens mij over die aarde. Dat is Genesis 1. En daar zou ik nu een hele preek aan kunnen wijden, maar dat is niet het thema. Maar dat de mens verantwoordelijk, koninklijk wordt neergezet om verantwoordelijkheid te dragen over de aarde in overeenstemming met de wil van God. En dan komt Genesis 2. Dan wordt vanaf vers 4 het scheppingsverhaal opnieuw verteld, maar niet dag 1, dag 2. Het woord dag komt niet eens opnieuw in voor vanaf Genesis 4. Ineens begint het bij een mens die neergezet wordt en zoekt naar een partner. Die zoekt naar iemand die bij hem hoort. Iemand die bij hem past. Het is zoals God zelf die zegt over zijn eigen schepping, Genesis 2 vers 18, het is niet goed dat de mens alleen is. God zegt over zijn eigen schepping iets wat anders moet. En daarmee zegt hij niet alleen, er moeten huwelijken zijn. Nee, hij zegt, de mens leeft altijd, is bedoeld om in verbondenheid met anderen te leven. En dan krijgt Adam de kans, ja, dit vind ik, als ik mijn Bijbel lees moet ik soms gewoon lachen. Dan schrijf ik er dingen bij die ik gewoon grappig vind. Want alle dieren kwamen langs en Adam zocht een partner. Stel dat jij nu Adam bent. En dan komt, nou heer, zijn er nog andere opties? Nou, tegen dat gebalk kan ik ook niet aan. Hè? En dan, ik weet niet wat er allemaal langskwam, maar er kwam van alles. En er staat, en hij vond, niet God, de mens vond geen partner die bij hem paste. Ik bedoel, die hele dierentuin kwam langs. Wij gaan naar de dierentuin, maar hij kreeg de dierentuin op bezoek bij hemzelf. Al die dieren komen en hij vindt niemand. Hij geeft wel namen. Nou, dat noem ik een ezel. Dat wil ik echt niet. Dat is een aap. En hij mag namen kiezen en God bewaart die namen. Dat worden de namen. Daar zit die hemelse verantwoordelijkheid die we krijgen over de aarde. Maar hij vindt niemand en dan komt hij in diepe slaap. En dan wordt er uit zijn zij een vrouw gemaakt. En dan zegt hij, ja, dit is ze uiteindelijk. En waar Genesis 1 gaat over, God zet alles neer op aarde. Schept het, hij is schepper. En zegt tegen de mens, neem verantwoordelijkheid. Doe het in overeenstemming met mij. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Wil je zo verantwoordelijkheid nemen. En dan Genesis 2, dat tweede verhaal. Wat helemaal niet over autoriteit gaat. Maar gaat over relatie. Over een man uit wiens zij een vrouw geboren wordt. Wat een beeld is van Jezus die naar het kruis gaat. en een speer in zijn zij en water en bloed vloeien en daar wordt Eva geboren. Niet die eerste, maar die tweede. Jezus wordt de laatste Adam genoemd en daar wordt Eva, de kerk, geboren uit Jezus. En dus Jezus is naar de aarde gekomen omdat hij zo graag een partner wil. Hij wil met ons trouwen. Dus we zijn met een koninkrijksverhaal bezig, wat begint met heers en uiteindelijk Openbaring 22 vers 4 en 5. En zij zullen heersen als koningen tot in eeuwigheid. Maar we zijn ook met een bruiloftsverhaal bezig. Een man die een partner zoekt en die vindt hij uit degene die uit hem geboren wordt. Wie uit Christus geboren is, is, dit is mijn vlees, dit is mijn gemeente. Jij bent nu als mij. Wij zijn als Christus door het offer van Jezus. En daar komt een bruiloftsfeest met wijn. Ja, nee, je kijkt een beetje gek, maar ik kijk ernaar uit. Wie houdt van een feestje? Je moet wel goed oefenen op aarde, hoor. Echt veel feestjes doen, want dan moet je, er komt er een, dat wordt het mooiste feest van allemaal. Een bruiloftsfeest. Dus Genesis 1 is in het begin. God begint en geeft hoop. Mens, jij gaat leren. Dwars door alle donkere periode, al ga je door het diepste dal van duisternis heen, jij gaat leren om te regeren. Want zij zullen heersen tot een eeuwigheid als koningen. Openbaring 22 vers 5. Dat is waar we heen gaan. En Genesis 2 is, er komt een bruiloftsmaal aan. En uit hem gaat het geboren worden. En we zoeken allemaal met wie moeten we ons verbinden. Waar ligt onze identiteit? Verbinding met Christus en je weet wie je bent. Ik hoor bij hem en hij hoort bij mij. Mijn geliefde is van mij en mijn geliefde verlangt naar mij. Mijn geliefde verlangt naar mij en ik ben van hem. In Hooglied zie je het veranderen van het is van mij en hij is van mij. En, nee, hij houdt van mij en ik ben van hem. Hooglied is het lied over dat bruiloftsfeest eigenlijk. Dus twee hoopverhalen, omdat God al weet. En dan denk je, hoe snapt God, hoe weet God dat al? Hij weet al, in Genesis 3 wordt het ellende. Maar daarom hebben we Genesis 1 en 2 niet alleen te weten hoe de schepping is. Want eerlijk gezegd, ik weet niet hoe die schepping gegaan is. Gebeurt het in 6 dagen, in 6 seconden, in 6 miljard jaar? Ik heb geen idee, dit is wat God ons verteld heeft. Maar hij is schepper en hij weet wat hij doet. En zijn verhaal is, ik ben de schepper en ik weet waar ik met jou naartoe ga. Dat geeft mij altijd hoop. En dat bruiloftsmaal komt eraan en dan is er geen schaamte. Ze waren beide naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Dat is Jezus die naakt aan het kruis. Want ik schaam me niet voor alles wat jullie gedaan hebben. Geef het me maar. En het is wij die dan zeggen, hier staan wij naakt en we schamen ons niet voor u. Want u bekleedt ons met uw goedheid. Twee grote scheppingsverhalen, maar eigenlijk twee verhalen van hoop. Voordat Genesis 3 komt. Ja, en dan Genesis 3, dan komt die slang en dan eet Eva en Adam, ze eten van dat fruit en het gaat mis. Veel mensen denken dat het een appelboom was, ik vraag me af of daar een appelboom groeide. Ja, mango, kijk, er is een theoloog die het weet. Mango, ja, nou daar ging het mis bij de mango. Dus ik zou zeggen, blijf daar vanaf met je vingers. Ja, nu ziet het als door mijn hoofd, niet door Martin. In ieder geval, ze zitten daar in de tuin en ze eten daarvan en dan gaat het, ze doen iets wat God gezegd dat moet je niet doen. Niet om ons iets te verbieden, maar om ons te beschermen. Om ons een kans te geven om te kiezen en tegelijk om ons te beschermen voor de gevolgen van die keuze. Maar toch kozen ze ervoor. En dan komt God op bezoek en hij zegt, mens, waar ben je? Dat is het boek van Robbie. Hij zei al, mijn boek gaat eigenlijk niet over de liefde van de Vader, gaat over identiteit in Christus. Dus ik ga nu voorlezen uit het boek van Robbie, zo heb ik mijn preek voorbereid. Het voorwoord. Nee. Maar dat boek beschrijft precies wat daar gebeurt. En ze worden uiteindelijk dus uit die tuin gezet, omdat ze daar niet langer mogen zijn. Denken mensen, dus God gooit ze zomaar uit. Nee, God weet, als ze nu eten van de boom van leven, zullen ze eeuwig in deze staat zijn. Dus er moet eerst iets anders gebeuren, zodat ze weer kunnen eten van die boom en eeuwig in een andere staat kunnen leven. Voor altijd, onherroepelijk. Ze zouden onherroepelijk vastzitten in de zonde, maar God wil dat we onherroepelijk vastzitten in de genade. Dat we er niet meer uit kunnen. Dat je zo van Jezus hebt gegeten, denk ja, het kan ook niet meer teruggedraaid worden. Ja, hoe stom we ook doen, kan niet meer teruggedraaid worden. We hebben gegeten van de boom des levens. Dus dat is wat Jezus doet. Amen. Robbie is het ermee eens. Ik hoop dat je hoort wat ik zeg. Dit betekent eigenlijk dat als je bij Jezus hoort, de genade zo groot is, dat je er eigenlijk niet meer uit kan. Daarom zegt Paulus, moeten we dan maar zomaar doorgaan met zondigen? Hij bedoelt eigenlijk, je kunt eindeloos zondigen en toch bij Jezus horen en een nieuwe schepping zijn. Maar hij zegt, tuurlijk doe je dat niet, want dat is ook niet wat geboren wordt in je. Dat is ook niet wat gaat groeien in je. Maar eigenlijk zegt hij, de genade is altijd groter dan hoe fout jij het kan doen. Dus kijk niet naar de fouten, kijk naar de genade. Want als die groter wordt, verliest zonde zijn kracht. Dat is het evangelie. Dat is de kracht van het offer van Jezus. Dat hij het allemaal neemt en zegt, geef maar, ik heb het al gerecycled in eindeloze liefde. Het kruis was niet betalen voor de boosheid van God. Het kruis was laten zien dat God een goede God is, ondanks onze fouten. Dit zijn spannende uitspraken, maar het helpt ons om een beter godsbeeld te krijgen. Heeft God moeite met zonde? Hij heeft vooral moeite met mensen die begrijpen hoe lief hij is. Die wil hij zo graag zijn liefde laten zien en niet moeite van boosheid. Dus wij zijn eigenlijk allemaal opgegroeid met God heeft zoveel moeite met de zonde dat hij dat kwijt moet en dan maar aan Jezus geeft. Alsof Jezus ons redt van God. Maar nu ga ik het omdraaien. Jezus openbaart God als redder. Hij redt ons niet van God. Hij openbaart God als redder. Het kruis is, geef alles maar aan mij. Geef het maar. Want alle troep die nu op mij afkomt, is zwakker dan de liefde die uit het hart van God stroomt. En ik recycle al uw troep in eindeloze liefde. Dus kom maar, je kunt er eigenlijk niet meer uit. Want die liefde en die genade is zo sterk, die gaat er overheen. Ja, hier word ik blij van hoor. Ja, hè? Dit is een evangelie wat helpt om vast te houden dat God eindeloos goed is. Als Robbie vanmorgen bijna eindigt met, en aan het einde van de brief van Johannes, 1 Johannes 4, zegt hij, en God is liefde. Dat is het. Wilke van der Kamp heeft er een boek over geschreven. God is liefde, punt. Want we gaan er alles achter, maar als dit, ja maar God moet dit. En nee, God is liefde, punt. Kijk maar naar Jezus, dat is wat hij deed. En vanuit die liefde, neemt hij ons mee. Maar goed, laten we beginnen. Ik ben een heel andere preek aan het houden. Genesis 3, vers 7. Genesis 3, vers 7. Toen gingen hun beide, Adam en Eva, de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Adam en Eva, gegeten van de vrucht waar ze niet van mochten eten. God komt op bezoek. God is daar eigenlijk thuis, maar hij in de avondkoelte komt hij langs. En Adam en Eva verstoppen zich. Ze hadden dit gedaan. Ze maakten ineens dat ze naakt waren. Ze waren al naakt, alleen bekleed met heerlijkheid van God. En ergens raken ze dat kwijt. Ze raken die glorie kwijt. En ineens weten ze dat ze naakt zijn en schamen zich voor elkaar en voor God. Gaan ze met de vinger wijzen naar elkaar. Maar jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan. En er gebeurt van alles. En wat doen ze om er doorheen te komen? Van vijgenbladeren maken ze lendenschorten. Ze proberen de bedekking die God was voor hen zelf in te vullen. Zodat er weer een bedekking is en de schaamte over het naakt zijn er niet meer is. Want Genesis 2 stonden, ze waren naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Maar er is iets gebeurd waardoor er schaamte gekomen is en ineens beseffen, dit moeten wij bedekken. Want anders, en dan zegt God, komt op bezoek, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Of heb je gegeten, want als je daarvan eet, dan ga je iets beseffen wat niet in mijn hart is. Ja, het is echt ingrijpend wat daar gebeurt. En uiteindelijk gaan ze dus, omdat ze dus niet meer zich veilig voelen bij zichzelf, niet meer zeker voelen bij anderen, gaan ze dingen uit bomen trekken en met vijgenbladeren dan maar een beetje dat allemaal bedekken. Terwijl ze een half hoofdstuk daarvoor zeiden, we schamen ons niet voor elkaar. Dit is goed. En dat is, als ik het heb over je identiteit in Christus, door de Heilige Geest, dat is het gevecht waar wij in zitten. De hele wereld, maar ook wij als christenen, is dat we vaak proberen te bedekken wat God zelf wil bedekken met zijn glorie. En dat we allemaal dingen zoeken om onze schaamte voor ons leven, voor ons falen, voor onze tekortkomingen, proberen te bedekken met vijgenbladeren. Ik heb heel veel met tieners gedaan in mijn leven. Heel veel tienerkamp. En ik doe het nog een beetje als ik een week mee mag doen met Roy Adventure of the Battle. En ik heb door de jaren heen zoveel tieners gezien die me hun armen lieten zien, waar de eindloze krassen stonden omdat ze zich zo vaak gesneden hadden. Dat ik kan me dat niet herinneren uit mijn jeugd dat het zo was, maar ik heb het later ben ik het, in tieners die echt zeggen, gewoon hun arm laten zien, gewoon helemaal vol. En waarom is dat? Waarom zou je jezelf snijden? Blijkbaar omdat die pijn minder erg is dan de pijn die ze van binnen voelen. Als ik deze pijn voel, voel ik die van binnen even niet. En je denkt, dat is nooit een oplossing, maar het is een vijgenblad waar je denkt, nu verstop ik het, maar het verdort en het verwelkt en het verdwijnt. En de volgende keer moet je weer snijden en weer snijden. En je hebt weer een vijgenblad nodig en weer een vijgenblad. Want het lost het probleem niet op. En wat heel veel christenen ook proberen. Als ik maar dit, als ik maar dat, dan. Maar de enige die dat kan vervullen is als hij je bekleedt met zijn goedheid. En we terug zijn op die plek. Ik schaam me niet. Ik ben naakt. Maar in hem ben ik veilig. Maar dit vertel ik over tieners. En ik vind het echt nog steeds zo'n leugen van de duivel. Dat door jezelf te snijden, je kunt omgaan met de pijn in je ziel. En ik veroordeel het niet, maar het toont aan hoe diep het zit. Van afwijzing, niet voldoen, niet weten welke keuze je moet maken. Bang zijn dat je alleen overblijft. En dat speelt bij tieners, maar het speelt net zo goed bij volwassenen. En misschien snijden wij onszelf niet, maar we doen onszelf wel pijn op andere manieren. We raken verslaafd aan dingen. Er is niemand die zegt, ik ga gokverslaafd worden. Ik ga eens even flink drinken en alcoholist worden. Dat doe je om iets weg te duwen waar je niet mee kunt dealen. Daarom heb ik ook eigenlijk helemaal nooit een oordeel over iemand die daar terecht is gekomen. Oh, je hebt je eigen verantwoordelijkheid, maar de bron zit dat je het niet redt. En je redt het niet op de plek waar Jezus de redder is. Dat is de plek waar hij jou redt van al dat gedoe, zodat je kunt zeggen, ja jongens, dit ben ik. Maar ik ben een geliefde zoon, dochter van de Allerhoogste. En whatever you say, daar verandert niks aan. Ik kan er niet uit, want ik ben erin. Ik ben bij hem. Ja, ik ben van hem. Dat is waarom, en dit is shocking, 90-95% van de mannen verslaafd zijn porno. En daarom, met dat ik dit zeg, weet je dat ze ook in deze zaal zit. En ook vrouwen die op die manier aan seksualiteit verslaafd zijn geraakt. Dat is niet omdat ik je sta om je te oordelen, maar het gevecht om maar te weten, ik ben goed genoeg. Mijn huwelijk, hoe ik kijk naar vrouwen, het is goed. Want ik weet wie ik ben, dus ik weet ook wie die ander is. En dus is niet het oordeel, wat doen we allemaal? Maar blijkbaar mag die identiteit nog groeien in ons, zodat we het allemaal niet nodig hebben om die pijn of die leegte of die onzekerheid weg te duwen. Dus identiteit in Christus is een mooie preek, maar het is een zeer confronterend verhaal. Niet als oordeel, maar hoe nodig het is dat we daar naartoe groeien. Iets wat er al is. Het is er al. Dat is waar Robbie in zijn boek een paar mooie zinnen aan besteedt van God zegt, laat ons mensen maken die op ons lijken. Naar ons evenbeeld. Dat is wat God doet. En dan komt de slang, wat zegt hij? Wil je zijn als God? En de leugen is, oh, wat moet er, als je hiervan eet, zul je zijn als God. Dus de leugen is, als ik hiervan eet, krijg ik iets wat ik al lang ontvangen had in de goedheid van God. En we zijn dus continu met al onze dingen, inclusief ikzelf, bezig om maar te veroveren wat God ons in genade gegeven. Heer, al sta ik naakt, maar u bekleedt me en dat is het. En dat is meer dan genoeg. En daar zit zo'n uitdaging in om daar te komen. En wat doen we? Ook deze vijgenbladeren verwelken elke dag. Want vandaag kijk je iets, ben je ergens, doe je iets, kom je op een plek waar je niet moet zijn. Ik maak elk jaar 2 ondernemersreizen. Karen met dames, ik doe 2 keer per jaar met mannen. En een van de dingen die we doen is dat we elkaar ons levensverhaal vertellen. En het mooie is dat God daar zo'n veiligheid creëert, dat ze allemaal, inclusief ikzelf, iedereen vertelt zijn verhaal. En ik heb misbruik langs zien komen, overspel, burn-outs, faillissementen, mishandeling. En iedere keer zit ik erbij. Wat een ellende. En met dat het op tafel ligt, gebeurt er als waar iets van God. Dat je denkt, maar Jezus, u heeft het allemaal weggenomen. En u kunt ons allemaal heel maken in de plek waar we nu zijn. Het lijkt wel daar waar het op tafel komt, dat God eens zegt, en nu ga ik er iets moois van maken. En daarom, die vijgenbladeren, die helpen niet. Want de ene keer dat je porno kijkt, dan schaam je je daarna. De ene keer dat je oogstel pleegt, daar schaam je naar en je doet het toch een tweede keer. En je schaamt je weer en je doet het weer. En je snijdt je, denkt, dit moet ik niet doen, en je snijdt je weer. Doet pijn. Waarom doe je het steeds weer? Omdat het verwelkt. Dit helpt niet. En dat is niet, maar eigenlijk zegt God, verwacht het nou van mij. En wat we dan doen, is proberen te vechten tegen iets, zodat we dat niet doen, zodat we dan uiteindelijk wel worden. Weet je, ons denken is zo gemaakt door God, dat we niet aan iets kunnen denken. Als ik je, dat is het bekende voorbeeld. Als ik je denk niet aan een roze olifant. Dat mag je niet doen. Niet aan een roze olifant denken. Er gebeuren nu 2 dingen. Of er zijn mensen die meteen aan een roze olifant denken. Of er zijn mensen die ervoor kiezen om aan iets anders te denken. Dus de enige manier om hiermee te dealen is niet ik ga die roze olifant bevechten. De enige manier is aan iets anders gaan denken. Want als je denken gevuld is met iets anders, heeft die roze olifant geen ruimte. En zo werkt het in het Koninkrijk van God ook. Wij denken, ik ga mijn verslaving bevechten. En het is goed om een begeleiding te hebben en mensen. Maar de kern is niet, ik ga het bevechten en mijn huis uitjagen. Nee, het begint, ik ga mijn aandacht richten op degene waar ik afhankelijk van wil zijn en daar niet van. En dan gaat dat zijn kracht verliezen. Want we zijn zo gemaakt dat we niet aan iets kunnen denken. We kunnen wel aan iets denken. En zo wil God ons vooral richten op Jezus. Want als hij groter wordt en steeds meer ruimte, krijgt het ander steeds minder ruimte. Genesis 3, vers 14. Vijgenbladeren hebben ze gedaan. En de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. En stof zul je eten je leven lang. Jaren geleden schreef ik in mijn boek, toen werd de slang een stofzuigslang. Vond het toch wel heel cool, hè? En dan dat zinnetje, vers 15. De eerste profetie in de Bijbel. De eerste profetie in de Bijbel die God zelf uitspreekt. Oh, hij spreekt wel over roeping en bestemming. Maar hier zegt hij iets over de geschiedenis. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Slang tussen jou en de vrouw. Tussen jou, slang, nageslacht en het hare. dat nageslacht van de vrouw verbrijzelt jou de kop en jij en jouw nageslacht bijt het in de hiel. Het is eigenlijk een belofte voor de geschiedenis waar we allemaal in zitten. En de belofte is deze. Het zal een tijd van strijd zijn. Maar in die context is er een nageslacht van de vrouw. En dat gaat allereerst over Jezus. Komt er nageslacht uit Eva die de slang de kop zal vermorzelen. Maar het nageslacht van de slang, dus al zijn demonen, de donkere wereld, de boze machten, proberen terwijl hun kop vermorzeld is, ons in de hiel te bijten. Als je dat natuurkundig bekijkt, kan dat niet. Want een slang zonder kop kan niet bijten. En dat is natuurkundig, maar geestelijk is het ook zo. Geestelijk kan het eigenlijk ook niet en toch gebeurt het. Want Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Hij heeft alle machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hij heeft de duivel ontwapend en alles. Dus het is volbracht, het is helemaal klaar. Wie heeft er na het kruis nog af en toe strijd in zijn leven? Ja, het is echt heel zielig dit. Weinig geloof. Het kruis is compleet. Het offer, de genade, de goedheid van God, de kracht van Jezus, de goedheid van God laat zien, is compleet. Dus slang, kop vermorzeld. En daarna gaat die slang zonder kop toch bijten. En daar hebben we allemaal last van. Dus het feit dat je strijd in je leven ervaart, betekent niet dat het slecht met jou is. Ja? Dat is niet, ik doe het zo slecht, ik heb zoveel strijd, het zal wel aan mij liggen. Nee, die slang speelt vals. Ja. Hij is de vader van de leugen en de mensenmoordenaar van de beginnen. Hij liegt. Kijk, in de Bijbel zie je deze tegenstelling vaker voorkomen. Ik heb een boek geschreven, Winnen voor de Koning, over het verhaal van David en Goliath. Wie van jullie heeft dat ooit gelezen? Oh kijk, dan weten jullie wat ik nu ga zeggen. Dat verhaal, daar kan ik eindeloos over spreken, want dat vind ik echt een heroïsch verhaal. Maar de kern is dat er een volk is en een volk. Het wordt een strijd 1-1. Hier staat Goliath. Niemand durft te komen. Want we zijn bang van Goliath, die reus die maar schreeuwt en roept en vervloekt. En ons in ons denken aanvalt. Maar dan stuurt een vader zijn zoon om te gaan kijken hoe het met het volk is. En die zoon zegt van de vader, ik ga wel. Met een slingertje en een stok. En je denkt, dit wordt niks. En hij gooit een steen en die steen vliegt door de lucht. En Goliath dacht, wat doe je nou? Tot hem een steen te binnen vloog. Iets te binnen schoot in zijn hoofd. Ja. Hij schoot mij iets te binnen. Boom. En dan springt iedereen op. Hè? Ze staan er al 40 dagen. 80 keer hebben ze daar gestaan. Moet je maar lezen. 1 Samuel 17. En ze rennen allemaal en ze verslaan al die mensen. Maar het begint bij één iemand, een zoon van een vader, die het volk komt helpen. En dan vieren we het feest. Maar wat wij niet vertellen in de zondagsschool, is dat David dan dat zwaard pakt van Goliath en zijn hoofd afhakt. Dat is wat, ja, zondagmorgen aan de kinderen hè, van 3, 4 en 5. Ik heb een heel mooi verhaal en hakt hij dat en bloed spetter zo'n hoofd. En doen er ook een werkje bij. Hè? Laat maar een mama zien wat we gedaan hebben. Leuke kleurplaat hebben we. Zo. Nee, dus dat deel vertellen we niet. Maar de clue van het verhaal zit daar. Dit, David is een beeld van Jezus. Een vader vraagt aan zijn zoon, wil je ze gaan helpen, want ze redden het niet. En hij komt en hij verslaat hem en hij hakt zijn hoofd af. Hij zal hem de kop verbrijzelen. En neemt het hoofd mee naar Bethlehem, naar zijn vader. Pap, zijn vader zegt, neem iets mee om te laten zien dat het goed gaat met hen. Neem iets mee. Pap, denk dat het goed gaat. Hij neemt het mee naar Bethlehem en dan neemt hij het mee naar Jeruzalem. Je zal toch herdersjongetje zijn, die loopt met zijn hoofd rond. En iedereen denkt, waar heb je dat vandaan? Maar hij loopt daarmee, loopt ermee naar zijn vader, pap. En dan loopt hij door naar Jeruzalem. Want op dat moment was Jeruzalem geen eigendom van Israël. En daar doet hij iets profetisch. Hij zegt, dit hebben we gewonnen, maar we gaan alles winnen. Jeruzalem, dit is wat gebeurt met de vijanden van Jezus. Dit is wat met degene die tegenhouden wat God wil doen. En hier heb ik gewonnen, maar daar gaan we helemaal winnen. Nu hebben we hier gewonnen, maar uiteindelijk zal de hele stad, het hele land zijn van koning Jezus. Er zal een nieuw Jeruzalem komen waar alles perfect is. En dus, aan de ene kant hebben ze gewonnen, want de afspraak was Goliath tegen één iemand en het is klaar. Maar de Filistijnen zijn daarna nog steeds vijanden gebleven van Israël. Dus ze hebben verloren, maar ze spelen vals. De duivel heeft verloren, maar hij speelt vals. En daarom staat er, dat staat niet op de beamer, in Romeinen 16, vers 20. En NBV durfde het niet goed te vertalen, want hij was een beetje bang voor de consequenties. Maar HSV, ES, Engelse vertalingen doen het allemaal goed. Daar staat, de God des vredes, de God van de vrede, zal spoedig de Satan of de duivel onder uw voeten vertreden. Onder wiens voeten? Onze. Dus we hebben gewonnen in Jezus en we gaan nog een keer winnen. Met hem. Je bent een geboren winnaar. Ja, sowieso van voor je geboorte. Je was de eerste die aankwam. Dus je hebt gewonnen. Je was met miljoenen, hè? En jij was nummer 1. Je bent een geboren winnaar.
Ja, zeg maar even tegen je buurman, je bent een geboren winnaar. Je was met miljoenen, jij was de eerste.
Vijandschap. We leven in die strijd. En wat ons afleidt, is dat we niet het kruis zien en soms missen wat het voor ons betekent en wat het ons gebracht heeft. Nou goed, Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Zij deden vijgenbladeren, maar God wist dat verwelkt. Genesis 2 vers 18 is God die voor het eerst zegt, er is iets niet goed in de schepping, er moet een partner komen. Het tweede wat hij zegt, wat gaat gebeuren, er zal vijandschap zijn. Maar het derde wat God profetisch doet, is een dier uit zijn eigen schepping doden, om vellen te hebben, om Adam en Eva daarmee te bekleden. Als beeld voor het lam van God dat zal komen en alle zonden van de wereld wegneemt en ons herstelt in onze naaktheid, bekleed met de glorie van God. Dus Genesis 1 is het koninkrijk. Genesis 2 is de kerk. En Genesis 3 is, en zo gaan we winnen. Ondanks de strijd. Zo gaan we er komen. En God belooft al dat hij het gaat doen. En dan lees je Jesaja 61 vers 10... Ja, ik ken het uit mijn jeugd als een lied wat we zongen. Heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Dat zongen we. Maar dit is, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Dat is bijzonder, want tot Jesaja 40 jankt hij alleen maar. Maar gelukkig zijn we wat verder. Tot Jesaja 40 is het echt een ramp. En dan zegt hij, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hij heeft ook het licht gezien. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed. Met klederen niet van dierenvellen, maar van het heil. De mantel van gerechtigheid. Heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. We worden klaargemaakt voor het bruiloftsfeest. We zijn priesters. Weet je dat woord, hij heeft mij omgedaan. Of hij heeft mij bekleed. Nee, dat woord bekleed. Het Hebreeuwse woord wat er staat, wordt daarbuiten alleen maar gebruikt als koningen en priesters hun kleding krijgen. Dus hier worden we hersteld in onze roeping. We zijn koningen, Genesis 1. Naar zijn beeld en gelijkenis om heerschappij te voeren. We zijn priesters, Genesis 2. Verbonden met elkaar, verbonden met de allerhoogste priester, de hoge priester. Het gaat over relatie en verantwoordelijkheid. Verbinding en verantwoordelijkheid. En daarin worden we hersteld. En ik ben zeer vrolijk in de Heer. Dat is echt een wonder in het Oude Testament, hè? Jesaja met de kennis die hij had. Zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met klederen van heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij omgedaan. Ik ben gerechtvaardigd en die draag ik altijd. Die gaat niet uit, die wordt niet beschadigd. Die is heilig en goed en altijd sterk. Ik ben altijd een rechtvaardige. Zondig je wel eens? Ja. Ben je een zondaar? Nee. Nergens in het Nieuwe Testament worden christenen zondaren genoemd. Nergens. En we maken wel eens fouten en denken, ja, moet ik daar al? Nee, maak ik fouten, ja. En we hebben zo'n Heer, dat had ik anders moeten doen. Dit is niet goed. Ja. Alleen, mijn aandacht is op Jezus. Want hoe langer ik over de fouten nadenk, hoe groter ze worden. Maar mijn identiteit wordt niet veranderd. Jouw identiteit wordt niet veranderd. Want je bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Dat is wie je bent. Je bent Genesis 1 en je bent Genesis 2. De beloftes liggen daar. Als een God zegt, nu ga ik het hele verhaal vertellen, maar ik moet toch stiekem al even vertellen wat er gaat gebeuren. Jullie worden koningen. En ik heb jullie bedacht als koningen. En jullie worden priesters. En je gaat trouwen. Je komt een bruiloftsfeest aan. En ja, het gaat fout, maar jullie bekleden je wel met dingen die niet helpen. Maar ik bekleed je tijdelijk met iets wat al een beeld is van wat ik ga doen. En dat Jezus gaat winnen. Maar ik denk zelfs dat Jezus bedacht heeft, ik vind het ook leuk als zij ook kunnen winnen. Dus ik win en daarna mogen zij, Romeinen 16 vers 20, de God van de vrede zal spoedig de Satan onder de voeten verdwijnen. Wij mogen meetrappelen. Dus hij versmorzelt die kop en zegt, dan doe je ook even mee, dan gaat het beter. Ja. Zodat we met hem winnen. En nu denk je, ja, maar kan ik dat wel? En dat is als je dus niet weet, dat je bekleed, niet beseft dat je bekleed. Maar ik ben bekleed, dus als ik stamp, stampt Jezus. Woehoe, dat is toch een feest? En dus wordt het leven een uitdaging om je daarop te richten, zodat het groter wordt in je. En als je vecht met vijgenbladeren in je leven, besef eerst dat ze eindeloos verwelken. En dat er iemand is die dat al lang rechtgezet heeft voor jou. Voordat jij een fout maakte, waren de fouten al rechtgezet. Voor de fouten die je gaat maken, zijn ze al rechtgezet. Er is zoveel genade in het weten wie Jezus is voor jou. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wie van jullie is in Christus? Ja. Denk je, oh ja, maar ik heb vanmorgen geen stille tijd gehouden. Ben ik dan wel in Christus? Als je zo gaat denken, denk je dat je nooit in Christus bent.
Ja, maar ik had meer moeten dit. Nee. Je bent in Christus niet omdat jij allemaal dingen doet, maar omdat hij alles voor je gedaan heeft. Ja? Dus het in Christus is een cadeau wat je krijgt, wat je mag ontvangen en wat je dan bent. Je identiteit herstel. Genesis 2 aan het einde. Ze schaamden zich niet voor elkaar. Dat klinkt heel gek, maar ik hoef me niet te schamen voor Jezus. En ik kom wel eens, Heer, ik wil dat graag anders doen. Help me daarbij. Maar het is niet van, oh, ik durf niet buiten te komen, want ja, uw moeders weten. En dan zegt God, ja, ik wist alles al. Dus zo spannend is het ook niet. Maar er is geen schaamte, hoeft geen schaamte te zijn. Omdat wat in Genesis 2 staat, herhaalt Jezus naar jou. Eindelijk vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. Je bent geworden zoals ik ben. Daarom is iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, nieuw is gekomen. Er staat twee keer het woord nieuw. In het Grieks wordt het woord kainos gebruikt. Eigenlijk is het Grieks woord neos. Neos betekent, we hebben iets nieuws gemaakt, maar er zijn er al honderden van. Maar kainos betekent, heb je iets nieuws gemaakt, dit is nog nooit eerder gemaakt. Dus als hij je nieuw maakt, en het nieuwe is gekomen, is er iets in jouw leven gebeurd wat nog nooit eerder gebeurd is, en wat zo uniek is, wat God in jou doet. Het is nieuw, maar het is uniek nieuw. Een nieuw, uniek werk van genade in je leven. Het oude is voorbij. En heb je dan daarna nog last van demonie en dingen? Ja, maar je bent nieuw. Je bent nieuw. Dat is wat Jezus gedaan. Dit is wie ik ben. En je bent dus opnieuw geboren. Dat betekent het oude is voorbij. Je bent van een nieuwe soort. Kijk, als ik je vraag, wat betekent het woord heilig? Wat betekent het woord heilig? Goedheid. De meeste mensen zullen zeggen apart gezet. Dat is wat ons geleerd is. En dat is heel goed. Alleen jaren geleden legde iemand me uit en zegt, ja, apart gezet is een mooie vertaling of een mooie betekenis. Maar ook een goede betekenis die er helemaal bij hoort, is heilig betekent van een andere soort. Als ik geheiligd ben, is niet alleen ik ben apart gezet, want dan krijgen we dat we om heilig te zijn denken, ik moet daar wegblijven. Bij dat feestje, bij die mensen. Als ik daar kom, dan ben ik niet meer apart gezet. En ontstaat in kerken, en hoe zwaarder de kerk, hoe zwaarder dat weegt. We hebben ons eigen feestje, ons eigen dit. En daar zit iets moois in, een verlangen naar heiligheid. Maar eigenlijk hebben ze niet begrepen wat echte heiligheid is. Heiligheid is niet een werk van mensen, is de goedheid van God over ons leven. Dus ik ben van een andere soort. Jullie zijn allemaal van een andere soort. Kijk maar naar je buurman, hij is een alien. Het zijn allemaal aliens. We zijn totaal andere mensen geworden. Je bent anders. En je hebt nog wel strijden, wat dingen, maar die identiteit. Je hebt geen vijgenbladeren nodig. Kijk naar Jezus, dan zie je in de spiegel hoe hij naar je kijkt. Wat hij jou ziet. Hoe jij bent. Die tekst uit Job 36, vers 7 in de Willibrord-vertaling heb ik ooit van Wilke van der Kamp geleerd. En dit is zo'n mooi zinnetje. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon. Hij geeft hem aanzien voor altijd. Wat doet God? Hij herstelt onze roeping, gemaakt als koningen. Hij bekleedt je met een priesterlijk gewaad. Hij herstelt wat hij wil met de mens. Dus in Jezus worden we niet alleen vergeven van zonde. Worden we niet alleen eeuwig leven. Dat maakt je eigenlijk het kruis veel te goed. Ja, dat zeg ik met liefde, maar te goedkoop. Alsof daar, nu zijn er zonden vergeven en nu kun je eeuwig leven hebben. Nou, hopen dat ik het haal en dan ben ik erbij. Nee, het is alles is anders sinds het paasweekend. Alles. En ten diepste is het, zoals Robby zei, heeft Jezus het hart van God geopenbaard. Want het hart van God is, hij kan zijn ogen niet van ons afhalen. En hij zet hem als koning op de troon. Dat is niet alleen maar beeldspraak, dat is een geestelijke realiteit. Je krijgt je gezag terug. Je krijgt je hemelse invloed terug. Je krijgt je verantwoordelijkheid terug. De zondeval is dus eigenlijk niet de zondeval. En het is niet verkeerde naam. Maar we denken bij zondeval, mens heeft gezondigd, ja nu ben je een zondaar. Nee, de zondeval is de bestemming die we kregen, koningen. En priesters. Er is een koninkrijk waar we gaan regeren. Er is een huwelijk waar we bij horen. Dat raken we kwijt. We verliezen onze bestemming. Want in plaats van te regeren worden we slaven. Maar als dat hersteld wordt. Als we beseffen dat de genade van God, de goedheid van God, alles heeft hersteld. Oké, okay, mantel van gerechtigheid. Ik ben bekleed met uw goede tierheid. En ik mag weer verantwoordelijkheid dragen. Want zolang je met je vijgenbladen bezig bent, voel je ook de afkeuring om verantwoordelijkheid te nemen. Ja, ik mag dat niet doen, want eigenlijk, ja, daar kan ik niet, nee, kan ik niet bij zijn. Tot zover dat honderden niet naar het avondmaal gaan, omdat ze denken, ik voldoe niet. Maar het avondmaal is juist de plek dat je weet, hierdoor voldoe ik. Het is de tafel waar je zegt, kom aan mijn tafel zitten, hier zijn wij gelijken, want jij bent als Christus en ik ben Christus en samen eten we. En daar zitten we, en dat zeg ik even gek misschien, maar naakt aan tafel, bekleed met de glorie van God. Dus die maaltijd is niet, je moet voldoen om deel te nemen. Hij heeft ons zo gemaakt dat we voldoen om er altijd aan te zitten. Dus laat je door die vijgenbladeren niet op een plek brengen dat je je verantwoordelijkheid en je genade niet ontvangt. Maar kom opnieuw
op de plek van ruimhartig leven. Vecht niet zo hard tegen de zonde. Richt je op Jezus. Laaf je aan de woorden die er geschreven staan over de goedheid van God. Zodat hij groter wordt. Je voelt die mantel is er. Uit mezelf ben ik naakt, maar ik ben schitterend gemaakt door de Allerhoogste. En I can't outsin God. Nee, ik kan niet zoveel zondigen dat het misgaat. Daar is al lang voor betaald. Het offer is echt veel groter. De genade is veel groter. De goedheid is groter. Want God is liefde. Punt. Amen.
Amen.
Dit is wat de Heilige Geest in ons wil doen. Zodat we opnieuw weten wie we zijn. Deze tekst komt niet op de beamer, maar er staat... Colossenzen 3, vers 19. Als je de nieuwe mens hebt aangetrokken... dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden. Besneden of onbesneden. Barbaren, Skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus allen. Alles in allen. Dan is Christus alles in allen. De mooiste eer die we God kunnen geven... is dat we leven zoals God ons bedoeld heeft. Want dan bied je jezelf aan naar zijn beeld.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.